Gemeente, jongens en meisjes, het is alweer een hele poos geleden, maar wij waren eens bij mijn schoonouders op bezoek. En die hadden op een bank, het was een lange houten bank, daar kon je op zitten, maar er stonden ook allerlei spullen op. Die hadden daar een hele mooie porseleinen ooievaar staan. Heel mooi ding, kostbaar ding. Toen gebeurde het op een middag dat onze kinderen daar aan het spelen waren. Die waren nog kleiner. En een van de kinderen stootte tegen dat ding aan. En toen brak die porseleinen ooievaar zijn nek. Mijn schoonvader die heeft toen lijm genomen. En toen is hij heel voorzichtig aan het werk gegaan om dat ding weer te lijmen. En na verloop van de tijd stond die ooievaar daar dan weer. Maar je kon wel altijd zien dat hij gebroken was. Je kon wel altijd zien dat hij gelijmd was. Stel je nou voor, jongens en meisjes, dat jouw moeder ook een hele mooie vaas gekregen hebt en die valt op een stenen vloer. Nou, wat gebeurt er daarmee? Dan is zo'n ding echt in 1000 stukjes. En op dat moment is er ook echt geen lijmen meer aan. Dat beeld moeten we even vasthouden. Gebroken. En nu gaat het vanavond niet over een gebroken vaas. Het gaat ook niet over een gebroken porseleinen ooievaar, maar het gaat over een gebroken rijk. Daar mogen en moeten wij in deze avond bij stilstaan. Vanuit deze tekst. En ik lees hem nog een keer voor. Vers 19. Zo spreekt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen, nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout, en zij zullen één worden in mijn hand. Eén in Gods hand, dat is het thema. En we zullen stilstaan bij drie punten. Allereerst breuk, daar ging het net al over. Breuk, want er is een breuk. Zij zullen één zijn in mijn hand, dat zullen we straks zien. Dat heeft alles te maken met een breuk die er is. Tweede punt is herstel. En dat is niet zoals mijn schoonvader toen bezig was met lijmen. Dat zullen we straks wel zien. En in de derde plaats is daar belofte. Bij God vandaan. Eén in Gods hand. Breuk, herstel en belofte. Want het rijk is gebroken. Het zijn twee rijken geworden. Het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Juda en Israël. Hier in dit gedeelte Efraïm genoemd. Efraïm als de belangrijkste stam. Efraïm en Juda. Ze waren eerst één. De tijd van Saul, van David en van Salomo. Eén rijk. En nu is het rijk gebroken. Het land is in tweeën gebroken. En koning Rehabiam, de zoon van Salomo, die heeft zijn uiterste best gedaan om het land te lijmen. Hoe hij dat deed, Hij stuurde een leger van 180.000 man naar Jerobeam, die de leiding dacht te nemen over het tienstammenrijk. Maar die lijnpoging die is niet gelukt. En weet je waarom niet? Omdat God het verbood. Die heeft tegen Rehabiam gezegd: deze zaak is van mij geschied. Maar ondertussen had die breuk van dat land wel hele grote gevolgen. Want die breuk betekent dus ook gelijk verdeeldheid. Er kwam verdeeldheid in de godsdienst. Want Jerobeam, die de leiding had over dat tienstammenrijk, die dacht: ja, nu gaan al mijn onderdanen, die gaan straks naar Jeruzalem, naar het tweestammenrijk, en die gaan daar de grote feesten vieren en die gaan daar hun offers brengen. En hij dacht: en straks lopen ze dan allemaal over naar koning Rehabiam. En toen heeft hij kalveren gemaakt. Kalveren neergezet in Dan en in Bethel. En zo was Jerobeam degene die Israël zondigen deed. En dat is in de geschiedenis van de koningen een steeds repeterende breuk. Elke keer lees je weer over koningen in dat tienstammenrijk. Elke keer hoor je het weer: hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar uiteindelijk liep het met beide rijken slecht af. Israël, ofwel Efraïm, dat tienstammenrijk, werd gedeporteerd naar Assyrië. In een periode van 300 jaar was er niet één godvrezende koning. En in Juda, in het tweestammenrijk, waren wel verschillende godvrezende koningen. Zoals Jozefat en Hiskia. En wat waren dat gezegende tijden, gemeente. En dwars daardoorheen in dat tweestammenrijk Gods trouw. Gods verbondsbelofte. Want hij had het toch gezegd: uit David zou uiteindelijk de grote koning komen. Die koning die tot ons komt in z'Heere naam. Uit de stam van Juda. Juda, gij zijt het, heeft Jacob gezegd. U zullen uw broeders loven. En God houdt getrouw zijn woord, gemeente. Deed hij nu, dat deed hij toen, dat doet hij nu ook. Voor een ieder die daar vandaag zijn vragen bij heeft. Misschien zitten hier wel mensen die vragen het zich van binnenaf: bestaat God eigenlijk wel? Dat gebeurt ook in de kerk, hoor. Ik kom ze in Gent heel veel tegen en ik ben ervan overtuigd dat ze in Sliedrecht ook zitten. Bestaat God eigenlijk wel? Anders zou het toch niet? En dan komen we met onze argumenten. Maar de Heere regeert, gemeente. Want deze God is onze God. En ik hoop dat u en dat jij het mag weten. Deze God. Onze God. Nog één stap verder. Mijn God. Dat heb je nodig. Wat is er gebeurd met dat tweestammenrijk? Het tweestammenrijk, gemeente, jongens en meisjes. Het werd ook weggevoerd. Het werd ook gedeporteerd. Het tienstammenrijk naar Assyrië en het tweestammenrijk naar Babel. Babel. Ontstellend. Denk er nu eens goed over na wat dat nou betekend heeft. Zo'n deportatie. mannen en vrouwen en jongens en meisjes, net als u en jij en ik, aan elkaar geketend en weggevoerd. Honderden kilometers weggevoerd naar een ander land. En daar naartoe gebracht om daar uiteindelijk gevangen te zijn. Denk erom, ver weg bij de tempel, ver weg van Jeruzalem en de tempel, het is nog maar één grote puinhoop. En nu kan iemand zeggen, ja, maar moet je luisteren, dat is een geschiedenis, dat is inmiddels al zo'n 2500 jaar geleden. Nou, dan zullen we de stap maar maken naar nu. De wereld van vandaag. Is het nu in onze tijd, met alle ontwikkelingen en alle technologieën en al ons kennen en kunnen, is dat nu allemaal veel beter geworden, gemeente? Kunnen wij nu een stil en gerust leven leiden? Wat komt er terecht van allerlei besprekingen, overeenkomsten en vredesverdragen? Let op de aanslag in Londen van woensdag. Waar zijn de godvrezende leiders van de 21ste eeuw? Zijn er nog vorsten in onze tijd waarvan gezegd kan worden, hij hoort niet bij diegene die het land zondigen doet? Kijk eens naar ons land hier, Nederland, of het land waar ik mag wonen en mag werken, in België. Waarom, gemeente, waarom is er nu nog geen deportatie? Waarom worden wij niet uit onze landen weggehaald? En wat denken we van de breuken in de kerk? De eenheid in de kerk in de geschiedenis was maar van korte duur. En nu, er is verdeeldheid, er is gebrokenheid, er zijn allerlei muren en hokjes. Ik kan het in België niet uitleggen aan de mensen daar hoe de kerkelijke kaart in Nederland ervoor staat. Ze begrijpen het toch niet. En uiteindelijk moet je het ook niet eens willen begrijpen. Breuken en scherven. Oh ja, en in onze tijd wordt er ook geprobeerd om te lijmen. Maar of dat werkelijk van de grond komt, ik hoop en ik bid gemeente dat de Heere geeft dat er eenheid mag komen. Maar dan zal het ook alleen bij hem vandaan komen. Maar waar wij beginnen, we leven in een gebroken wereld. En wij hebben allen te maken met een gebroken kerk. Nog een stap dichterbij. Je eigen leven, de breuk in je bestaan, je breuk in verhoudingen, gebroken huwelijk, gebroken arbeidscontract, of misschien een gebroken gezondheid, je bent geknakt. En dan ten laatste, nog één stap dichterbij. En dan wil ik zo graag naar je hart, gemeente, naar u en jou en ook naar mezelf. De breuk met God. Beleven we dat? Dat wij met God breken. Dat we tegen God gezondigd hebben. Waar is mijn dienen van de Heere? Of sluiten we onze ogen voor de scherven van ons bestaan? En ben je nu bezig? En dan kom ik weer naar dat voorbeeld terug van die gebroken ooievaar of die vaas die aan gruzelementen is gegaan. Ben je bezig om het allemaal nog wat te lijmen in je leven? Ben je aan het proberen om dan toch er nog iets moois van te maken? En probeer je op die manier bezig te zijn om in elk geval ervoor te zorgen dat de buitenkant glimt en glanst. En we poetsen de breuken weg. zonder het voor de Heere te belijden. Zonder voor hem op je knieën te gaan, heel persoonlijk. Terwijl Joël, de profeet, zegt, scheur uw hart en niet uw klederen. Dat is het eerste punt van de preek. En daar word je niet vrolijk van. Het woord breuk heeft dus altijd iets in zich waar je triest van wordt. En ik hoop dat we een stap verder mogen gaan. O God, de breuk in mijn leven, de breuk in mijn bestaan, de breuk in mijn hart. Heere, ontfermt u zich over mij. En over mijn kinderen en al degenen die me lief zijn. We gaan naar ons tweede punt, herstel. Nu zijn we aangekomen bij onze tekst. Dat gebroken land, dat gebroken zijn van die eenheid die er te vinden was, juist in die geschiedenissen van Israël. Abraham, Isaac en Jacob. De 12 stammen en nu gebroken. En dan herstel bij God vandaan. Ik weet niet of we het goed hebben kunnen volgen, dit gedeelte uit Ezechiël 37. Maar wat zien wij hier nu gebeuren? Even voor de meisjes en de jongens. Daar loopt in Babel de profeet Ezechiël. Ezechiël heeft een prachtige naam. Zijn naam betekent God is mijn kracht. En Ezechiël die loopt daar in Babel. Ja, Ezechiël is ook meegegaan met heel dat volk. Die is ook meegegaan naar Babel. En die moet daar nu Gods profeet zijn. Daar heeft God hem dus kennelijk geroepen om de mond van God te zijn tot het volk. Hij woont daar ook aan de rivier de Gebaar. God geeft kracht. Ja. En nu zien wij, jongelui, meisjes en jongens, nu zien wij Ezechiël daar lopen. Hij loopt daar als het ware zo tussen het volk door. En wat zien we nu? Ezechiël die heeft 2 stukken hout in zijn hand. En op het ene stuk hout wat hij in zijn hand heeft, daar heeft hij geschreven voor Juda. En op het andere stuk hout wat hij in zijn hand heeft, heeft hij geschreven voor Efraïm. Dus op het ene hout staat ingekerfd het 2-stammenrijk en op het andere hout staat ingekerfd het 10-stammenrijk. En we vragen het. We vragen het aan Ezechiël. Ezechiël, wat bent u daar nou aan het doen? Wat is de reden dat u daar met die 2 stukken hout loopt? En waarom heeft u die 2 stukken hout dan voorzien van die namen? Zullen we het uit de Bijbel nog eens lezen? Vers 16. Gij nu mensenkind, denk erom, Ezechiël wordt mensenkind genoemd door de Heere. Neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen. En als ik het goed begrijp, En er zijn verschillende verklarers die spreken dat ook zo uit. Dat bij Juda hoorde natuurlijk ook de stam van Benjamin, dat is de tweede stam. Maar er waren ook van de stam van Simeon en van Levi. En er zijn ook nog mensen bijgekomen die hebben zich gevoegd bij het tweestammenrijk. Waarschijnlijk ook om godsdienstige redenen. Dat waren mensen die wilden niet meedoen met die kalverendienst in Dan en in Bethel. En daarom lees ik daar voor Juda en voor de kinderen Israël zijn metgezellen. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm. En van het ganse huis Israël zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout. En zij zullen tot één worden in uw hand. Let op. Wat doet Ezechiël met die twee houten die hij in zijn hand heeft? Die twee houten met aan de ene kant het tweestammenrijk en aan de andere kant het tienstammenrijk. Hij voegt ze samen. En hoe hij dat gedaan heeft, weten we niet. Misschien heeft hij ze aan elkaar gebonden of misschien heeft hij er wel een spijker doorheen geslagen. Maar die twee houten die worden door Ezechiël samengevoegd. En daar staat hij nu, met die twee houten in zijn handen. En hij houdt ze zichtbaar omhoog. En al die mensen kunnen het zien. En u kunt het vandaag ook zien. En jij ook. Twee houten. Aan elkaar vastgemaakt. Met die twee namen erin. Tweestammenrijk. Tienstammenrijk. Maar Ezechiël, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat gaan we vragen, vers 18. En wanneer de kinderen van uw volk tot u zullen spreken, zeggende, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn? Kijk, en dan komen we bij de tekst. Zo spreek tot hen, en dan moet Ezechiël het gaan uitleggen. Alzo zegt de Heere Heere. Nou, als Ezechiël zegt de Heere Heere, dan betekent dat wel de allerhoogste en heerlijke aanspraak van de almachtige God. Heere met kleine letters, de eigenaardige bieder die macht heeft, almachtig is. En Heere met allemaal hoofdletters, de God van het verbond, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Heere, Heere. Zie, zegt de Heere, ik zal het hout van Jozef dat in Efraïms hand geweest is en van de stammen van Israël zijn metgezellen nemen en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda en zal ze maken tot een enig hout en, zegt de Heere dan, en zij zullen één worden in mijn hand. Dat is de betekenis. Die houten die Ezechiël aan elkaar vast moet maken. En die aan elkaar verbonden zijn en zichtbaar worden. Die wijzen op de hand van de Heere. De Heere, Heere. En de Heere, Heere zegt. Zij zullen één worden in mijn hand. Wat een woord, gemeente. De houten nu, vers 20, op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Zichtbaar. Wat zal dat nou uitgewerkt hebben voor dat volk van Israël? Dat beeld van die twee houten aan elkaar, die daar opgeheven zijn in de hand, in de handen van Ezechiël, zichtbaar voor heel het volk. Ja, maar van dat volk van Assyrië is toch helemaal niks meer te vinden? Die zijn toch definitief weggevoerd? in dat volk in Babel. Als ik de Bijbel goed lees, dan lees ik toch dat er nog maar een kleine overblijfsel uiteindelijk terug zal gaan later. Ja, dat is ons rekenen, dat is ons beredeneren, dat is hetgeen wat wij lezen en waar wij onze rekensommen bij maken. Maar nu zegt de Heere Heere. En de Heere Heere spreekt van herstel. De Heere spreekt van dat samenvoegen van datgene wat uit elkaar was en wat gebroken is. En hij laat het zien. En zij zullen één zijn, één worden in mijn hand. Want God gaat de breuk herstellen. En dat is nu zijn werk. De Heere gaat helen. Hij is de Heere, de heelmeester. Want wat mensen niet kunnen lijmen, dat gaat de Heere nu helen. Nee, hij gaat niet lijmen, maar de Heere gaat vernieuwen. Hij gaat niet restaureren of renoveren, maar hij gaat reformeren. Hij gaat herscheppen. Dat is nou precies hetgeen wat we allemaal nodig hebben, gemeente. U en jij en ik. Reformatie. Zal ik er een ander woord voor gebruiken, wat daar heel dichtbij komt? Je hebt het nodig, zegt de Heere tegen Nicodemus, die in de nacht tot hem komt, dat je wederom geboren wordt. En daar begrijpt Nicodemus helemaal niets van. Hij zegt, moet ik dan opnieuw in de buik van mijn moeder komen om opnieuw geboren te worden? Nee, wedergeboorte. Dat is dat nieuwe leven, dat nieuwe begin wat de Heere door zijn Heilige Geest in je hart werkt. Dat hebben we nodig, gemeente. Dat had Nicodemus nodig. En dat hebt u nodig. En dat heb ik nodig. Want zonder dat zal het niet gaan. Wat een woord, gemeente. Zie je hem staan, Ezechiël, met die houten? Mag je daarin nu vandaag ook iets zien van Gods hand? Datgene wat onmogelijk lijkt en wat wij niet bij elkaar gerekend krijgen. Dat de Heere nu spreekt van herstel. Het herstel van zijn volk, zijn Israël, het volk van zijn belofte. Vers 22. En ik zal ze maken tot een enig volk in het land op de bergen van Israël. En zij zullen allen tezamen een enige koning tot koning hebben en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Het is toch, je zou kunnen zeggen, het is toch te mooi om waar te zijn. En u zegt de Heere, ik zal, en dat is ons derde punt, belofte. Wanneer de Heere zegt ik zal, dan zal hij ook, gemeente. Ik zal hen maken tot een enig volk. Ik zal. En zij zullen één zijn. Het zal één volk zijn. En zij zullen één koning hebben. Wat een woord. En de Heere gaat nog verder. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun verfoeiselen, vers 23, en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal. En, vers 25... 24, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. en zij zullen allen tezamen één herder hebben. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En wanneer is deze belofte vervuld, gemeente? Moeten we dan uitkomen bij die hele korte periode dat er velen weer teruggekeerd zijn naar Israël? Er zijn uitleggers die onderstrepen dat. Die zeggen, bij de tekst blijven, bij het Oude Testament blijven, het gaat hier echt alleen over Israël. En laten we heel duidelijk zijn, er zijn beloften voor Israël. Israël, het volk waar God zijn beloften gegeven heeft. En als je in Openbaring leest, dan lees je dat Ruben en Simeon, Levi, Juda, al die stammen allemaal verzegeld zijn. God houdt getrouw zijn woord. En toch denk ik dat we, als we dit zo lezen, en misschien heb je het in je Bijbel al lang zien staan, dat het met een hoofdletter geschreven wordt. Over deze hele geschiedenis heen wijst de Heere, over heel het wereldgebeuren heen, wijst de Heere naar zijn eeuwig koninkrijk. Over heel het wereldgebeuren heen wijst de Heere naar een eeuwige vrede. En wijst hij naar het eeuwige dienen van hem, eeuwig volmaakt en heerlijk. Het zal één volk zijn, zegt hij. Het zal één kudde zijn en één herder. Ik zal. En die herder, die ene koning, die koning David die hier staat, dat is de Messias. Dat is de Heere Jezus, gemeente, jongens en meisjes. Hier wordt het evangelie gebracht in Babel. Hier wordt het evangelie verkondigd in Sliedrecht. Ik zal. Het zal worden één kudde en één herder. Door die ene, door de gekruisigde Christus, die beloofd heeft aan heel zijn kerk, waar we vanmorgen mee afsloten, ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. En is Israël dan vergeten? Nee, zeker niet. De Heere zegt Israël en de heidenen. En de heidenen en Israël, de Heere gaat door met zijn werk. Hoe hij dat zal doen, we weten het niet. Maar dat is niet de vraag. Dat is de vraag die aan Ezechiël gesteld is. Hoe moet dat dan? Maar dat is niet de vraag. De vraag is, Ezechiël, wat betekent dat nou? En Ezechiël mag eenvoudig het woord van de Heere doorgeven. En hij mag zeggen, en zij zullen één worden in zijn hand. Het is niet het bedenksel van mij, van die twee houten. En ik ben niet op eigen houtje begonnen met de namen van het tweestammenrijk en het tienstammenrijk daarin te kerven. Maar dat heb ik gedaan omdat het de opdracht van de Heere is. De Heere maakt hier zijn boodschap bekend. En hij wil het laten zien, gemeente. Ja, vandaag ook. Vandaag op deze zondag, als we hier samen zijn rondom het geopende woord, wijst de Heere ons op zijn eeuwig koninkrijk. Ik zal. Eén in Gods hand. Dat wijst op de toekomst die er is. De toekomst die wacht. dwars door alle gebrokenheid heen, door deze gebroken wereld en door deze gebroken kerk en door je gebroken leven en in je gebroken hart, komt de Heere vandaag met zijn woord. Eén in mijn hand. Straks zal er geen gebrokenheid meer zijn. Geen verdeeldheid. Maar dan alles volmaakt. Dan is er geen rokende vlaswik meer. En dan is er ook geen gekrookt riet meer. Maar dan één. En nu wil ik graag een vergelijking maken, gemeente. Eén door dat hout. Eén gemaakt. En heel Israël kon het zien. Het hout, wat Ezechiël daar hoog heeft opgeheven, dat geeft het weer. Ons volk zal één worden in Gods hand. En dat brengt ons op Golgotha, gemeente. Eén. Ja, door dat hout. Want hier in dit gedeelte wijst God, God de Vader, zo u wilt, wijst God op zijn Zoon, wijst God op zijn knecht. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid, vers 25. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Het wijst over heel de geschiedenis van heel het wereldgebeuren heen. Het wijst op de knecht des Heren. Het wijst op Christus. Eén, door dat hout. Over alle gebrokenheid heen belooft God zijn heerlijke verlossing, zijn herstel. En belooft Hij een heerlijke toekomst. Mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid. En dat mocht Maria al horen. Maria mocht het al horen uit de mond van Gabriël. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. De grote Davidzoon. Zo zingen jullie dat, jongens en meisjes. Het kerst, toch? Davids zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal. En hij doet het. Hij gaat door met zijn werk. Het zal een schare zijn, veel meer dan miljoenen. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. En zijn rijk is een eeuwig rijk. En de heidenen, vers 28, ik sla nu een stukje over. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben. Die Israël heilige. Als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. De heidenen zullen het weten. Het woord gaat voort, gemeente. Sliedrecht, Gent. Over heel deze wereld zal uiteindelijk de boodschap klinken. Zal de boodschap van het evangelie worden gebracht. En ze zullen één zijn, alleen één zijn in Christus. Ja, dat brengt ons vandaag op deze Lijdenszondag opnieuw bij Golgotha. Ezechiël met die twee houten. En dan zie ik vandaag Christus, de Messias. Daar hangt hij, gemeente. Daar hangt hij nu aan het hout, vastgenageld. Eén naam is onze hoop. En één grond heeft Christuskerk. Er is onder de mensen geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Hij is de enige weg in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Of ga je een andere weg? Als je de Christenreis leest van Bunyan, dan zie je op een gegeven moment dat de weg omhoog voert. En die weg gaat naar het kruis. Er zijn ook weggetjes daaromheen. Maar die blijken dood te lopen. Je kunt het zoeken, gemeente, in de vroomheid, in de godsdienst. Je kunt het zoeken in de wereld. Maar het kan nooit, gemeente. Het kan nooit om Christus heen. En het hout wat Ezechiël hoog moet oprichten, met daarin de namen van het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Mogen voor ons vandaag een beeld zijn van het kruis wat Christus opricht. Wat Christus doet vastgenageld zijn aan het vloekhout. En daarop staat één naam geschreven. Zichtbaar en duidelijk. Voor u en voor jou en voor mij. Jezus de Nazarener. De koning der Joden. Ja, en ook voor de heidenen. Die naam die ons vandaag opnieuw wordt verkondigd. Die ene naam. Die nu genoegzaam is. Om u en jou, ja ook mij, tot redding te zijn. Zaligmaker, Christus, de Heere. Lieve gemeente, meisjes en jongens. Ben je nu werkelijk nog bezig om het te zoeken buiten Christus? Zijn we nu werkelijk nog bezig om ook weer in deze lijdensweken, we zijn op weg naar de Goede Vrijdag, om een weg te vinden buiten het kruis om? Zou het nou werkelijk in je leven kunnen zonder Jezus? En nu zien we hem hier opnieuw, zoals vanmorgen. Toen zagen we hem als de leidende herder. En nu mogen we iets van hem zien. Als die gekruisigde koning. Eén naam. Eén grond. Eén hout. Jezus Christus en die gekruisigd. Daar roemt Paulus over als hij preekt. Ik heb niet anders geweten onder u dan deze Jezus. En die gekruisigd. En zo worden wij op deze zondag bij Golgotha gebracht. En daar mogen we nu vanavond even stilstaan. Even in gedachten opnieuw. Jezus genageld aan het hout. En waarom? De Heere liet het aan Ezechiël vragen waarom hij dat mocht doen. En wat is nu het antwoord op de vraag waarom deze koning, deze Christus, dat heeft gedaan? Zijn antwoord is, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nee, daar heb je geen recht op. Dat is enkel en alleen genade. Maar dat is nu juist het werk wat deze Christus doet. En hij doet het geheel. Dat is de onbegrijpelijke liefde van de Vader, die zijn eigen Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in deze gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de boodschap die gebracht wordt vandaag hier in Sliedrecht. En op zoveel plaatsen op deze wereld. En ook de broeders die vandaag het werk mogen doen in Gent. Dit is de boodschap van de genade die er alleen in Christus is. Ik wil eindigen met dezelfde vraag te stellen als waar we vanmorgen mee begonnen zijn. Hoe was uw week van nabetrachting, gemeente? Waar mocht je hem vinden? Waar heb je zijn stem gehoord? Hoe is hij in je leven begonnen? En wat heeft hij tegen je gezegd? Vandaag heeft hij tot u gesproken, opnieuw. Zoals hij zondag aan zondag tot u komt en tot jou komt. En hij spreekt en hij zegt het. Zie, hier ben ik. De ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid tot een ongehoorzaam en wederstrevig volk, die wandelen op een weg dat niet goed is. Voorbeeld? 10 stammen rijk, 2 stammen rijk, en dan toch dat hout. Ja, in uw leven, vandaag zichtbaar. Ik denk dat we het wel kennen, dat vers, uit de Buitwismi. Houd, Heer, uw kruis voor mijn verdonkerd oog. Wat hebben we nodig, gemeente? Nee, ik kan het niet omhoog houden zoals Ezechiël het deed. Maar de Heere houdt het omhoog uit zijn woord. Opdat we alleen in dat kruis zouden leren roemen. En geen wet zal mij verdoemen. En dat ik het weten mag. Deze Christus. En hij alleen. En dan mogen vanavond mannen en vrouwen en jongens en meisjes het zien. Christus genageld aan het hout. En zijn lichaam gebroken. Om uw zonde aan het kruis te hechten. En zijn bloed vergoten. Om u dan geheel, maar dan ook geheel te reinigen. Voor mensen met een gebroken hart. In een gebroken en een versplinterde kerk. En klinkt het woord van de Heere. En zij zullen één worden in mijn hand. 1 kudde. En 1 herder. Amen.